Goedemiddag allemaal. Fijn dat we hier mogen zijn. Ik wil beginnen met een praktijkverhaal. Het is weer een aantal jaar geleden dat wij met mijn collega van Intensive Care een teamtraining deden. En die training die ging over een goede overdracht. We waren met een man of 20 en de trainer die verdeelde de groep in 2 groepen van 10. En iedere groep die kreeg een patiëntencasus. Het was voor beide groepen dezelfde casus, alleen dat wisten we niet. En de opdracht was dat de casus van mond tot mond werd overgedragen zonder dat iemand anders dat hoorde. De linkergroep en de rechtergroep. En zo ging dat. Nummer 1 deed het aan 2, 2 aan 3, nummer 3 aan 4. Heel stilletjes. En uiteindelijk moest nummer 10 vertellen wat de casus was die hij overgedragen had gekregen. En dat mocht hij hardop voor de groep doen. En wat schetste mijn verbazing? De ene groep die vertelde het verhaal als volgt. Het was een heel zieke patiënt. Het is slecht afgelopen met de patiënt. En rondom het afscheid waren we met familie en vrienden. Hebben we ter nagedachtenis nog met elkaar doorgesproken. Een bak koffie gedaan. En we zijn weer huiswaarts gekeerd. Bij de andere groep was de uitkomst. De behandeling was dermate succesvol verlopen dat de patiënt gezond en wel thuis is gekomen. En het werd gevierd door een feestelijke borrel die we met familie en vrienden hielden. Zeg het maar, wie had gelijk? Uiteraard, ik werk in een goed ziekenhuis, had natuurlijk die laatste groep gelijk. Nee, dat is een geintje. Maar het was wel zo. En bij de bespreking kwamen we erachter waar het probleem zat. De linkergroep, er waren een aantal mensen in die groep, die hadden het toch niet meer helemaal opgeslagen. Het was een langere casus. En die hadden de casus naar eigen inzicht doorgegeven. Dat had fatale gevolgen. Nou, nu was dat bij die casus niet zo heel erg. Maar stel nou eens dat dat zou gebeuren als wij spreken over God. Laat ik één voorbeeld noemen. De geschiedenis kennen we allemaal, Lucas 15. Er was een vader en die had 2 zoons. En de ene zoon zei, vader, geef mij de erfenis alvast. En vader in zijn liefde en in zijn goedheid gaf hem de erfenis en de jongen die trok de wereld in. En hij genoot van alles wat hij fijn vond, totdat zijn geld op was en hij uiteindelijk zo aan lage wal raakte, dat hij zijn buik moest vullen met varkensvoer. En op het moment dat hij in die situatie zich begaf, kwam hij tot zichzelf. En hij dacht aan zijn vader. En op dat moment keerde hij terug naar zijn vader. En zijn vader zag hem aankomen en holde hem tegemoet. En zo. Dank u wel dat ik altijd bij u welkom ben. En mag zijn zoals ik ben. En de vader zei hierop tegen zijn zoon. Jongen, wat fijn dat jij er bent. Waar ben je geweest? En wat is jou overkomen? En de zoon zei. Nou, eerst heb ik genoten van alles waar ik naar verlangde. Vervolgens is mijn hoop ellende overkomen. Toen zei de vader tegen zijn dienaren, zeg niets over zijn vuile en kapotte kleren. Laat hem hier helemaal zijn zoals hij is. En breng alles waar deze jongen van geniet. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood
en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat zouden we ervan vinden als dit de nieuwe Bijbelvertaling van 2022 zou zijn? Een vertaling die helemaal wordt aangepast op de tijd waarin wij leven. Zouden we het fijn vinden? Ik denk het niet, want het doet op geen enkele manier recht aan de liefde, aan de goedheid, aan de genade van die Vader, aan wie Hij is. Dit evangelie wat ik net heb gelezen, dat is volledig gecentreerd op die Zoon, op de mens. En niet meer op God. En dat is wel de tijd waarin wij leven. Via allerlei manieren komt dat evangelie tot ons. In de wereld, via reclames, op de laatst gehouden EO Jongerendag, waar een artieste een regenboogvlag pakte, van achter naar voren holde, met de regenboogvlag op haar rug. God is liefde, God houdt van iedereen, liefde is voor iedereen. Ja, er zit een kern van waarheid in. Maar is dit het evangelie? Is dit wie God is? Dit brengt bij mij bij de vraag die mij de laatste tijd veel heeft bezighouden. Wie is God? En wie verandert wie als God en mens elkaar ontmoeten? En in mijn gedachten werd ik toen bepaald bij Jesaja 6. Wat ik nu eigenlijk als eerste met jullie wil gaan lezen. Jesaja 6, dat stond al in de nieuwsbrief. Laten we dat hoofdstuk met elkaar lezen. Er staat in het jaar dat koning Uzzia stierf, zit op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte en ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. Met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, Jesaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Toen zei hij: ga en zeg tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe. Sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen. En met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Toen zei ik: hoe lang, Heere? Hij zei: tot de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn. Het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Laten we kort bidden. Vader, heilige God, ik bid dat er geen oren gestopt zullen worden. Geen ogen gesloten zullen worden. En dat de woorden die gesproken worden, zullen worden ingeblazen met leven door uzelf, door uw Heilige Geest. Zodat wij zullen zien wie u bent. Zodat we zullen zien wie wij zijn. Zodat we zullen zien hoe heerlijk het offer van uw Zoon Jezus Christus is. Dat we zullen gaan op de weg waarin u ons zendt. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Het is opmerkelijk. Ik wil eigenlijk dit hoofdstuk eigenlijk vers voor vers met jullie doornemen. Het is opmerkelijk hoe Jesaja 6 begint. Als we lezen in dat eerste vers. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Koning Uzzia was een godvrezende koning. Toen hij 16 was, werd hij koning. Zijn er hier jongens van 16, toevallig? Bart, moet je je voorstellen dat hij koning wordt. 16 jaar en toen werd hij koning. 52 jaar is hij koning geweest. En over hem staat geschreven, hij deed wat goed was in de ogen van de Heere, naar alles wat zijn vader Amazia gedaan had. In 2 Kronieken 26 staat, in de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Het grootste deel van zijn koningschap was een koning die wandelde met God. En die wijs beleid maakte. Maar toch is koning Uzzia ook op een tragische wijze zijn carrière geëindigd. Want er staat, ook in 2 Kronieken 26, in de dagen dat hij de Heere zocht, maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere zijn God. In reactie daarop, op dit tragische einde, strafte God hem met melaatsheid. God zond die ziekte naar Uzzia. En hij werd gestraft. Het staat er niet. Maar wat moet dat voor Jesaja geweest zijn? Een dienstknecht van God. Aangesteld om het volk te dienen. En op dat moment. In dat jaar. Krijgt Jesaja te verwerken dat er een wijze, een godvrezende koning stierf. Wellicht had hij vragen. Hoe kan het dat zo'n wijze koning ons is ontvallen? Hoe kan het dat een koning die het grootste deel van zijn leven geregeerd had volgens Gods wil, tot heil van het volk, op zo'n manier is geëindigd? Waar is God in dit alles? Dat is toch raadselachtig. Pak een beetje 50 jaar gewandeld in de vrees des Heren. En zo geëindigd. Waar is God? Herken je die vragen? Wel eens in je eigen leven. Vanwege situaties dat je gewoon niet begrijpt. Waar is God? Op dat moment. In dat jaar. Krijgt Jesaja een visioen. En wat staat er? Jesaja. Die krijgt de Heren te zien zittend op een hoge en verheven troon. Er staat hier de Heere met kleine letters. Dat betekent, Jesaja krijgt Adonai te zien. Adonai betekent heerser of koning, soevereine heerser, soevereine koning. Dus op het moment dat Jesaja in dat jaar, dat tragische jaar, dat raadselachtige moment, krijgt Jesaja de troon te zien. En wat ziet hij? Hij ziet de koning van de koningen op de troon zitten. Hoog en verheven. Daar zit een les in voor ons. Met al onze vragen is het soms niet te begrijpen wat er gebeurt. Maar er zit een koning op de troon. Een soevereine heerser. Die precies weet wat er gaande is. Bij hem loopt niets uit de hand. Het houdt ook niet op, ook als Uzzia wegvalt niet. Want de heerser zit op de troon. En wat lezen we over die heerser? Er staat, hij zit daar op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Nou, historisch gezien werd de status van vorsten, van zo'n koning, werd zichtbaar in het gewaad wat die vorst droeg. Niet alleen hoe het eruit zag, of het materiaal waarvan het gemaakt was, maar ook van de grootte van het gewaad. En wat staat er hier? De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Zie je? Zo groot en zo machtig is de koning in de hemel. Koning Elisabeth, toen ze 50 jaar geleden werd ingezegend als koningin van Engeland, had zijn indrukwekkend lange sleep, indrukwekkend lang gewaad. Dat zei iets over haar status. Deze koning, Jesaja zag dat zijn gewaad vulde heel die plaats. Dat is de heerlijkheid van onze koning, van onze God. En dan is er wat rondom die koning aanwezig. Dat is een wonderlijk iets. Want boven die koning waren serafs. En serafs, dat zijn een speciaal soort engelen. Komen er twee keer in de Bijbel voor, hier en in Openbaring. En die serafs, die zien er op een wonderlijke manier uit. En is het goed om te weten dat God, de schepper, die heeft ieder schepsel op zo'n manier gemaakt dat hij aan het doel waarvoor hij geschapen is, kan voldoen. Maar ook dat hij dat doel kan behalen in de omgeving waarin hij geschapen is. Zo hebben vissen, hebben vinnen. Zo hebben vogels vleugels, omdat ze in de lucht leven. Zo hebben wij bijvoorbeeld voeten om op de aarde te bewegen. En zijn wij denkende wezens om de aarde te bebouwen en te onderhouden. Dat is onze opdracht, waardoor we God kunnen aanbidden. Deze serafs die zien er als volgt uit. Ze hebben 6 vleugels en met 2 van die vleugels bedekken zij hun aangezicht. En dat doet ons natuurlijk denken aan dat vers uit Exodus 33. Niemand kan God zien en in leven blijven. Hun woonplaats, de plaats waarin zij geschapen zijn, is de troon van God. Niemand kan God zien en in leven blijven. Ook een seraf niet. Maar God, in zijn wijsheid, heeft hen geschapen met 2 vleugels. En zij bedekken hun aangezicht vanwege de heiligheid van God. En zo blijven zij in leven. En kunnen zij God blijven aanbidden. 2 vleugels, met 2 vleugels bedekken zij hun voeten. Voeten is een beeld van de stoffelijkheid, van onze menselijkheid, van onze, we zijn geschapen. Een schepsel wat voeten heeft, dat is stoffelijk. Dat is van totaal andere orde als de schepper. En uit eerbied en ontzag zijn die serafs geschapen met 2 vleugels om hun voeten te bedekken. Vanwege de grootsheid van die koning. En met 2 vleugels vliegen zij rond die troon om God te aanbidden. Nou, nu moeten we op hun bouw niet te veel de nadruk leggen, alhoewel het wonderlijk is dat zij zo geschapen zijn. Maar we moeten vooral de nadruk leggen op hun boodschap. Dat lezen we in vers 3. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ik krijg weer een antwoord op de vraag: wie is God? Heilig, heilig, heilig. Nou, nu kunnen we in onze taal kunnen we ergens de nadruk op leggen. Door een bepaalde klemtoon ergens te leggen. Door bepaalde leestekens te gebruiken. Of dingen te accenteren. Maar in het Joodse gebruik maken ze heel vaak gebruik, als ze ergens de nadruk op willen leggen, op het fenomeen herhaling. We zien dat bijvoorbeeld heel duidelijk in het leven van Jezus. Als je in Johannes kijkt, in Johannes 5, in Johannes 6, Johannes 8, en wel meerdere hoofdstukken in Johannes. Als Jezus begint te spreken en hij wil ergens de nadruk op leggen, dan zegt hij, voorwaar, voorwaar. Als Jezus dat zegt, dan moet je opletten. Oren spitsen, voorwaar, voorwaar. En dan volgt zijn boodschap. Als iets heel uitzonderlijk is, dan is het niet een dubbele herhaling, maar een driedubbele herhaling. En dat is wat we hier zien. Heilig, heilig, heilig. Nergens wordt God omschreven als God is liefde, liefde, liefde. Of genadig, genadig, genadig is God. Of rechtvaardig, rechtvaardig, rechtvaardig is God. Nee, hier staat wel heilig, heilig, heilig is God. Een driedubbele herhaling om de nadruk te leggen op wie God is. Onthoud dat. Wat is heiligheid? Wat betekent dat? Nou, de Puritijnen, die noemen de heiligheid van God de eigenschap der eigenschappen van God. Wat ze daarmee bedoelen, is dat de heiligheid van God elke andere eigenschap van God bepaalt. Dat wil zeggen, God is bijvoorbeeld almachtig. Betekent dat dat God alles kan? Ja, je zou zeggen ja, maar dat is niet zo. Want er staat, God kan niet liegen. Waarom niet? Omdat hij heilig is. Dus zijn almacht wordt als het ware gekanaliseerd door zijn heiligheid. God is ook rechtvaardig. Betekent dat hij zomaar allerlei oordelen op zijn eigen autonome manier kan uitbrengen? Dat zou hem een heel grillige God maken. Een soort Allah. Dat je nooit weet, precies weet, nooit zeker weet waar je aan toe bent. Nee, God is heilig rechtvaardig. Al zijn oordelen zijn volmaakt, zuiver en goed. God is liefde. Maar dat is een heilige liefde. Wat betekent dat? Als die liefde niet heilig zou zijn, dan zou God een soort lieve papa zijn. Die helemaal op jou gericht is en zich helemaal aanpast. Zoals dat voorbeeld in het begin. Nee, God is een heilige, liefdevolle God. Hij is niet te verenigen met zonde. Maar zijn heilige liefde maakt wel dat hij een hart heeft voor zondaren. Zonder dat daar een vereniging met de zonde kan zijn. Zie je, de eigenschap der eigenschappen. Letterlijk betekent heilig apart gezet. Van een totaal andere orde. Oftewel, er is een scheiding tussen God en de rest. En dat betekent zowel van de schepper en de schepping. Volmaakt, zondig. Totaal anders. Maar ook heerlijk, glorieus en wij nietig. En schepselen. Wie is God? Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En dat is zo mooi. Want dan staat er, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Nou, als je Gods heiligheid ziet, als je ziet wie hij is, dan zal je tot de belijdenis komen, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Heb je dat wel eens gezegd? Weet je wanneer je dat zegt? Als je een ontmoeting hebt met God. Dan zeg je, de Heer is hier. Hij is zo heerlijk, zo hoog, zo verheven. En iemand die er blind voor is, die zegt misschien, waar heb jij het over? Maar jij ziet niet anders dan dat alleen. Neem bijvoorbeeld Paulus op de weg naar Damascus. Als de Heer hem zelf ontmoet, is hij 3 dagen blind vanwege de heiligheid, de heerlijkheid. Voor mij zei Martin het al, Johannes op Patmos. Die viel als dood aan zijn voeten. Vanwege de heerlijkheid van Christus die in zijn goddelijkheid aan hem verscheen. En dan kom je tot de belijdenis. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Wat is heerlijkheid? Nou, heiligheid, dat is als het ware de eigenschap van God die intern is. Maar de buitenkant van de heiligheid, dat is zijn heerlijkheid. In de Bijbel zijn die altijd aan elkaar gekoppeld. Dus de heiligheid gaat over wie die is. En wat zie je? Als hij zich openbaart, dan zie je heerlijkheid. En daar is heel die tempel van vervuld. Dat is het visioen. Maar dan, als dat gebeurt, nou zelfs de deurpinnen, die moeten op dat moment, die staan te schudden. En dat huis vervult zich met rook. Dat betekent, God is aanwezig. In de Bijbel gebeurt dat vaker. Als God neerdaalt, dan vervult die plek zich met rook. Dat is Gods kant van het visioen. Maar wat heeft dat nou voor uitwerking op Jesaja, vers 5. Als Jesaja God in zijn heiligheid ziet, dan gebeurt er toch iets heel bijzonders. Want Jesaja, die stond bekend als een rechtvaardig man. Daar moet je even goed op letten. Het was een man die wandelde met God, kreeg visioenen, geopenbaard van God, om door te geven aan het volk. Hij was een gezien man. Hij was niet een man met een slecht zelfbeeld, die niet onder de mensen durfde te komen. Dat alles niet. Hij was een getrouwe dienstknecht van God, die wist wie zijn meester was. Maar op het moment dat hij God ziet wie hij is, dan zegt hij: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. De man die de oordelen Gods moest aankondigen aan het volk, spreekt hier het oordeel van God over zichzelf uit als hij ziet wie God is. De Heere zien we hier met hoofdletters. Dat betekent de ik ben die ik ben, de Yahweh. De Heere der Heeren. En op het moment dat Jesaja hem ziet, dan beseft hij wie hij zelf is. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de tijd waarin wij leven. Dat wij beseffen dat we te maken hebben met een heilig God. Het is belangrijk dat wij allemaal een bepaalde mate van schuldbesef hebben. Dat wij maar mens zijn. Met zonden, met gebreken. Ik denk ook dat het belangrijk is dat wij de vreugde in de Heer Jezus Christus kennen. Als we ons in geloof aan hem hebben overgegeven. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat wij iets kennen van de heiligheid van God. Want dat brengt ons tot zelfkennis. En dat is nodig. Omdat God van een totaal andere orde is. Hij is zo groot. En wij zijn zo klein. En die zelfkennis die brengt ook een belijdenis met zich mee. Hij zegt, ik ben een man van onreine lippen. Daar zit ook een mooie les in. Jesaja, die gaat niet om de kern van het probleem heen. Er zijn mensen meester in. Ik ook, sinds Genesis 3. Als je geconfronteerd wordt met je eigen zondigheid, je eigen falen, je eigen gebreken, wat zijn bekende reacties? Verkleinen. Schuld afschuiven. Ik ben niet het probleem, jij bent het probleem. Of we gaan beredeneren. We hebben allerlei excuses. Ja, maar ik deed zo. Het komt hierdoor en daardoor. Ik heb dit meegemaakt. Ja, dat klopt allemaal. Maar Jesaja doet hier de belijdenis als die God ziet. Ik ben een man van onreine lippen. Jesaja erkent het gewoon ruiterlijk. Dit ben ik. Heere, u de heilige God. Ik onrein. En ik woon te midden van een onrein volk. Hij zegt daar nogal wat. Want onreinheid betekende in het Oude Testament ongeschikt om in de dienst van God te staan. Ongeschikt om voor God te leven. Het is de dienstknecht hier van God. Die ontmoet God. En hij belijdt: ik ben ongeschikt om voor u te leven. Ik ben onrein door mijn zondigheid. Herken je dat gevoel? Wie ben ik dat ik zuiver voor die God kan leven? Wie ben ik dat ik iets kan doen in zijn koninkrijk? Wat heb ik in te brengen in de gemeente? Misschien? Ik die onbekwame, ongeschikte. Je moest eens weten wat ik heb uitgevreten in mijn leven. Waardoor ik zo onrein geworden ben. Dan heb ik een hele mooie evangelieboodschap voor je. Dan gaan we door naar de versen 6 en 7. Want wat gebeurt daar? Een van die serafs, zo luidt het visioen, die pakt een brandende kool, een gloeiende kool van het altaar. En als we zien wat dat uitwerkt, dan kunnen we ervan uitgaan dat het brandofferaltaar is. En die seraf die pakt die kool en die gaat naar Jesaja. En dan zou je denken dat Jesaja een soort terugdeinst. Gevaar. Maar dat gebeurt niet. Die seraf die pakt die gloeiende kool en die raakt met die kool de lippen van Jesaja aan. Wat had Jesaja gezegd? Onreine lippen. En die kool van het altaar, die komt en die raakt die lippen aan. En er vindt een enorme verandering plaats. Dit is het evangelie. Hier zien wij de Heer Jezus Christus heel dichtbij komen. Want er staat er, een van die serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen en daarmee raakte hij mijn mond aan. En zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Hier zien we het evangelie van Jezus Christus voor zondaren in terugkomen. Het offerlam Jezus Christus is op Golgotha geofferd. Voor de zonde. De zonde van jou. De zonde van mij. En wat staat er dan? Uw zonden zijn geweken. Op het moment dat die kool de lippen van Jesaja aanraakt, dan vindt de verandering plaats van onrein naar rein. Die zonden die zijn vergeven. Jesaja wordt gereinigd. Hij wordt geheiligd. Hij wordt verzoend. Lieve broeders en zussen, dit is de kern van het hele evangelie in Jesaja. En ik hoop echt dat je hier amen op zegt. Omdat dit gaat over Jezus Christus. En als Hij jouw zaligmaker is. En je hebt Hem door het geloof mogen aannemen. Dan heeft dit plaatsgevonden. Onrein naar rein. Dit Jesaja, die moest erkennen bij die troon: ik kan hier niet blijven leven. Wee mij, want ik verga. Maar omdat Jezus Christus, het offerlam van God, zich heeft opgeofferd, staat er in Hebreeën 11. Laten wij dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade. God is niet veranderd, maar die troon is wel veranderd. Hij is vrij. Hij is toegankelijk. Wat een genade, zo oneindig groot. En wat zie je op die troon? Als je daar nu toe nadert, dan zie je het lam staande als geslacht. Zo is uw misdaad van u geweken, uw zonde verzoend. Wij krijgen met Jesaja hier een blik in de hemel. We kijken mee wat hij meemaakt. Wij hoeven geen visioen te krijgen. Wij hebben het geopenbaarde woord van God. En als wij door het geloof dit mogen zien en mogen aannemen, dan wordt dit ons verhaal. Ik vind het ook mooi dat er staat: uw zonden zijn verzoend.
Je wordt helemaal hersteld. Het wordt niet alleen weggedaan. Je krijgt weer die reine status. De intimiteit met God. Er is weer een connectie mogelijk tussen God en mens. Oftewel, ik zei net, onreinheid betekent ongeschikt om voor God te leven. Jesaja wordt aangeraakt met die kool. Hij wordt geschikt gemaakt om voor God te leven. Hij bekwaamt jou in het dienstwerk voor de koning. Thuis, in jouw gezin. Op je werk. Op straat. In de zichtbare dingen. In de onzichtbare dingen. In de grote dingen. En in de kleine dingen. En wat volgt er dan in vers 8? Dan staat er, daarna, let op de volgorde, daarna hoorde ik de stem van de Heere. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Jesaja stelt zichzelf ter beschikking. Hij ontmoet de heiligheid van God. Hij ziet wie hij zelf is. Hij ontvangt door dat offer, door die aanraking, door het evangelie, de reiniging, de vergeving en de reiniging. En op dat moment stelt God de vraag, wie zal ik zenden? Zend mij. Zend mij maar. Oftewel, uw wil geschieden. Bid jij dat in je leven? Dat is een moeilijk gebed, hè? Het is nogal wat dat Jesaja dit zei. We hebben net de consequentie gelezen. Hij kreeg een moeilijke opdracht. Hij is helemaal gewillig gemaakt. Zend mij. Dat betekent uw wil geschieden in mijn leven. Een ongelovige zal dit gebed nooit bidden. Eén ding is zeker. Ze kunnen geloven in een God. Of in zijn aanwezigheid. Maar een ongelovige zal nooit bidden, uw wil geschieden. Maar een gelovige bidt, uw wil geschieden. Zend mij maar. Op dat moment ligt er een roeping over zijn leven. En die roeping was, die kwam van de Heilige God. En die roeping die was, wees heilig. Want ik ben heilig. Wat heb jij gevonden in de Heer Jezus Christus? Is Hij ook jouw redder en jouw zaligmaker? Dan ligt er een roeping over jouw leven. Wees heilig. Want ik ben heilig. Of je nu naar Azië gaat. Of in je gezin werkt. Of dat je gevraagd bent om iets in de gemeente te doen. Wees heilig. Want ik ben heilig. Misschien de aankomende zaterdag. De straat op in Papendrecht. Kerk op straat. Jesaja zei het, zend mij, wees heilig, want ik ben heilig. Tot slot, laten we kijken wat dit uitwerkt in het leven van Jesaja. Als het ware de vrucht van je ontmoeting met God, wat werkt dat uit in het leven van Jesaja? En zie het als een hoopvolle belofte voor jezelf, maar ook een heilige aansporing. Er ligt een opdracht hier, in die drie dingen die ik nu praktisch ga noemen. Het eerste wat het in het leven van Jesaja uitwerkt, dat is geloofsvertrouwen. Je gaat geloven in God, in wie Hij is. En niet alleen maar in een algemene God. Nee, dat Hij de heilige, rechtvaardige, goede, liefdevolle God is voor jou. Dat is heel belangrijk, dat onderscheid. Voor jou. Te midden van de omstandigheden waar je in bevindt. God is met mij. Dat is een heel diep geloof wat je dan zegt. Die heilige God, zo dichtbij, zo persoonlijk. Dat is geloofsvertrouwen. En zeg je, kan je dat uitleggen? Wat is dat eigenlijk precies, geloof? Wat is dat eigenlijk precies, vertrouwen in zo'n God? Ik zal het proberen uit te leggen. Dat bestaat uit twee dingen. Het heeft een passieve kant en een actieve kant. En beide kanten zijn twee kanten van één medaille. En ik ga dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat Ankie mij... Geen stille in, hoor. Stel dat Ankie mij om 2 uur 's middags belt en ik zeg... En zij zegt tegen mij... Ik regel voor jou een diner voor 2. 6 uur vanavond. Wat doe ik dan? Dan vertrouw ik erop dat zij dat voor mij gaat doen. Dat zij aan de slag gaat voor mij. Ik doe niets. Dat is passief geloof. Ik vertrouw in dat zij het werk doet. En geloofsvertrouwen in God is dat je vertrouwt dat hij het werk doet. En wat is dan de actieve vorm? Nou, actief geloven is dat je heel je vertrouwen daadwerkelijk op die ander stelt. En dat je zorgt dat je erbij bent als die ander doet wat hij belooft. Je hoeft niets te doen, ik hoef niets te doen, moet zorgen dat ik 6 uur thuis ben, dan ben ik erbij. En om 3, 4, 5 uur, dan weet ik, zij doet wat ze belooft. Ze is bezig nu voor mij, een maaltijd te bereiden. En zo is God ook. Dat is de actieve vorm. Wij kijken naar Gods woord en we zien zijn belofte. We gaan zelf niets doen, nee, maar we vertrouwen actief op God dat hij iets aan het doen is. En dat hij het gaat doen en dat hij het zal doen. 2 kanten van 1 medaille. Het is een diepe overtuiging dat God in jouw leven is die hij is en doet wat hij doet. Jou ten goede, tot eer van hem. Heel persoonlijk. Wat werkt het nog meer uit in het leven van Jesaja? En wat een hoop is voor ons. Een heilige aansporing. Nou, dat is leven in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, dat is een uitingsvorm van een intieme relatie. En bij een intieme relatie horen regels, normen en waarden. En de gehoorzaamheid aan die regels, die zeggen iets over de kwaliteit van die relatie. Gehoorzaamheid betekent dus geen inperking van je vrijheid. Maar het is een uitingsvorm van een relatie. Intimiteit. Van liefde. En van respect. Zie je? Het zijn geen 2 tegenpolen. En dat zien we ook bij Jesaja. Want hij krijgt de opdracht die jij en ik niet willen hebben. Ga naar het volk. Jouw boodschap zal niet succesvol zijn. Er zal uiteindelijk maar een enkeling naar je horen. En het gaat me even niet om wie die rest is. Maar het gaat me om de strekking van dit verhaal. Moet je voorstellen dat je op straat gezonden wordt. Met de opdracht. Er gaat bijna niemand naar jou luisteren. Maar Jesaja ging. Het enige wat hij vraagt is hoe lang. Totdat er helemaal bijna niemand meer naar je luistert. Heeft hij een weerwoord? Hij gaat. Dit is gehoorzaamheid. En ik bedoel dan niet vanuit een soort wetticisme. Het staat in de Bijbel. Oh, dan doe ik het. Ja, dat is heel goed. Maar begrijp me. Gehoorzaamheid vanuit intimiteit. Je gaat wandelen in de werken die God heeft voorbereid. Dat is wat Jesaja je doet. Hij gaat wandelen in de werken die God heeft voorbereid. Dan gaat hij die moeilijke opdracht vervullen. Jezus zei het zo in Johannes 14. Als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dat is de roeping. Voor jou en mij. En als derde, wat zien we in het leven van Jesaja? En wat is de belofte, maar ook de heilige opdracht voor ons. We gaan lief hebben zoals Christus lief heeft. Laten we nog 1 keer kijken naar dat antwoord in vers 8. Als God vraagt, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Zegt Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. Er staat niet, luister goed. Zie, ik ben hier. Laat mij dit en dit en dit maar doen. Dat staat er niet. Hij heeft een liefdesrelatie gekregen en hij vertrouwt zich helemaal toe in wie God is. God weet het beste voor mijn leven. Hij capituleert, hij geeft zich helemaal over en zegt, zie, hier ben ik. Zend mij maar. Dat is een teken van liefde. Geen zelfcontrole meer. Geen eigenwaarde meer. Geen zelfliefde meer. Geen eigenwijsheid meer. Geen bezwaren meer. Nee, zie, hier ben ik. Jezus achterna. Filippenzen 2. Jezus heeft zichzelf totaal ontledigd op het moment dat de Vader zei, wat moet het geweest zijn, hè? Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En op een gegeven moment is er een moment in de tijd geweest dat Vader tegen de Heer Jezus zei, zoon, ga maar. Ga maar naar de aarde. En wat stond hem te wachten? Dat is niet niks. En dat is wat Jesaja hier heeft laten zien. Die moeilijke opdracht, die heeft hij totdat het einde vervult. Omdat hij lief had zoals Christus lief had. De muziek die mag alvast naar voren komen. Een ontmoeting met God veranderde Jesaja volledig. En net als Jesaja, zoals gezegd, krijgen wij ook die roeping. Wees heilig, want ik ben heilig. En misschien loop je tegenaan dat helemaal niet eenvoudig is. En misschien vind je het wel heel moeilijk om dat geloofsvertrouwen te hebben in God. Doet hij echt wie hij is? Misschien vind jij het heel moeilijk om gehoorzaam te zijn en val je steeds terug in de voor jou welbekende zonde. En misschien vind je het zo pijnlijk voor jouw vlees om lief te hebben zoals Christus lief had. Dat kan. Nou, hoe dit in jouw leven gestalte krijgt, daar wil ik over 2 weken over nadenken. Maar ik wil je vragen, zullen we nu niet eerst aan onszelf denken? Maar die heilige God in aanbidding toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En als Hij je bereid maakt, zing dan met heel je hart daarna ook mee. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen.